Ik heb een vraag voor u allemaal. Wat hebben deze drie plaatjes gemeen? Waar gaan deze drie plaatjes over? Ik zie een roos, mensen knuffelen, ik zie een boot. Iets harder? Nog een keer? Dat is de Titanic inderdaad. En wat is het gezamenlijke thema van deze drie plaatjes? Liefde, precies. Want er is een bekende film gemaakt over de Titanic. En dat gaat dus over de liefde. Liefde is nogal een breed begrip. Maar het is ook een heel belangrijk begrip. Want het is de belangrijkste eigenschap van God. Omdat het de enige eigenschap van God is die in de Bijbel direct aan hem wordt gekoppeld. God is liefde. En dat is waar ik het vanmorgen met jullie over wil hebben. Ook natuurlijk met Pasen, want het meest liefdevolle wat God gedaan heeft, is dat hij uit liefde voor ons naar de aarde is gekomen om te sterven voor onze zonden. Maar wat betekent het nou echt? Wat betekent nou dat God liefde is? Daar wil ik het met jullie over hebben. Ik wil graag met jullie lezen 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 10. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die God lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Vanmorgen wil ik drie dingen met jullie bespreken. Allereerst de wereldse liefde, de Hollywood-liefde zoals ik het noem, tegenover de Bijbelse liefde, want daar zit nogal een verschil tussen. Daarna wil ik gaan spreken over Gods liefde voor ons en dan tenslotte over hoe we die liefde kunnen uitdragen. Allereerst de wereldse liefde, de Hollywood-liefde. Ik las laatst in het nieuws dat de helft van de mensen in Nederland niet meer gelooft in God. Officieel. Voor mijn gevoel was het al heel lang zo, maar nu hebben ze het officieel ook kunnen vaststellen. Dat betekent dus ook dat het merendeel van de Nederlanders niet gelooft in liefde, want God is liefde. Dan zult u misschien denken, ja, tuurlijk, ik bedoel, het is toch super duidelijk dat we nog wel de liefde kennen, want het gaat in films, in muziek, nou, noem het maar op, het gaat bijna alleen maar over liefde. Ik hoorde iemand zeggen van, ja, de liefde, daar zouden ze eens een liedje over moeten maken. Zeg maar, dat is gewoon zo'n dominant thema. En dat is ook zo. Mensen in Nederland mogen dan niet meer geloven in de God van de liefde. Maar ze hebben nog steeds wel een God van de liefde. Maar dat is een heel andere God die heel anders werkt. Wie durft te raden over wie ik het heb? Wat is nou de God van de liefde die we in Nederland wel eens wordt afgebeeld met Valentijnsdag bijvoorbeeld? Het is een dik jongetje met vleugeltjes en een pijl en boog. Dat is Cupido, precies. Dat is de God van de liefde, volgens een hele hoop mensen. Maar deze Cupido werkt toch iets anders dan de echte God, de God van de liefde. Want deze Cupido die zou rondvliegen en die zou met een pijl en boog op je schieten. En als hij je raakt, nou, dan word je geraakt en overtroffen door een overweldigend gevoel. Een gevoel van liefde, een alles overtreffende passie voor een bepaald persoon. Je wordt totaal in beslag genomen door het gevoel. Je kan er niet tegen vechten, je hoeft er niks tegen in te brengen. Dat ga je niet winnen, dat ga je verliezen. Dat is een hele hoop mensen. Dat is een manier hoe heel veel mensen denken over de liefde. Met andere woorden, je kiest er niet voor wie je lief hebt. Dat wordt voor je gekozen als je geraakt wordt door een pijl. Jullie geloven mensen niet letterlijk dat Cupido pijlen schiet, maar daar komt het wel eigenlijk op neer. Mensen hebben het dan bijvoorbeeld in hun relatie hebben ze het over de ware. Dat ze de ware moeten vinden. En als je die dan gevonden hebt, je hebt een relatie of je bent getrouwd, ja, wat als die gevoelens overgaan? Is het dan toch niet de ware? Of nog erger, als je tijdens je huwelijk of tijdens je relatie opeens gevoelens krijgt voor iemand anders en er niet. En je er niks tegen kunt doen, en je er niet tegen kunt strijden, ja, dan is het ook niet gek dat in Nederland tragisch genoeg 1 op de 3 huwelijken stuk loopt. Tegenwoordig 1 op de 3. Nee, het blijkt dat gevoelens en emoties en de pijlen niet de juiste basis zijn voor een goede relatie. De Bijbel denkt daar heel anders over. Wat is nou Bijbelse liefde? Daar wordt heel anders over gesproken. Het grote liefdesgebod is natuurlijk ook: heb uw naaste lief als uzelf. Sommigen denken dat dit betekent dat het een gebod is om jezelf lief te hebben. Maar dat is eigenlijk niet zo, dat is niet wat er staat. Er staat eigenlijk, daar wordt al van uitgegaan namelijk, dat de liefde die je voor jezelf hebt, dat je op die manier ook anderen moet lief hebben. Er wordt dus bedoeld: heb de ander lief zoals je jezelf lief hebt. Eigenlijk zoals Jezus later zegt: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Nou, hoe heb je jezelf lief? Nou, je zorgt dat je genoeg te eten hebt. Je zorgt dat je een huis hebt of huurt. Je zorgt in ieder geval dat aan al jouw behoeften, dat daaraan voldaan wordt. En in een welvarend land als Nederland, waar we eigenlijk allemaal te veel eten, daar ben ik zelf ook een voorbeeld van, zeg maar, waar het moeilijker is om te verhongeren dan om dik te worden, is dat ook meestal niet een probleem. Maar wat zagen we aan het begin van de afgelopen lockdowns? Helemaal in het begin in de winkelschappen, die waren leeg. Wat deden mensen? Die gingen hamsteren. Als ik en mijn geliefde maar genoeg hebben. En die anderen, dat maakt niet zoveel uit, ik moet genoeg hebben. Vooral als het ging om iets om je billen mee af te vegen. Ik weet niet waarom we met z'n allen hebben besloten dat dat nou hetgene was wat we echt binnen moesten hebben. Maar wel heel, heel fijn dat het er is overigens. Dat is dus het ultieme voorbeeld van zelfliefde. Dus hamsteren. En de Bijbel roept ons dus op om op die manier niet onszelf, ook onszelf, maar ook de ander lief te hebben. Dus liefde volgens de Bijbel is niet een gevoel, maar een besluit wat voortkomt uit de wil. Het is een keuze om lief te hebben. Want een gevoel heb je niet onder controle, maar je wil en je keuzes dus wel. Ik ga dit later in de preek Bijbel sterker onderbouwen, maar dit is volgens mij de definitie van de Bijbelse liefde. Bijbelse liefde is de onvoorwaardelijke keuze die tot actie leidt, die het welzijn van de ander boven het welzijn van boven je eigen welzijn verkiest. Dus nogmaals, de Bijbelse liefde is de onvoorwaardelijke keuze die tot actie leidt, die het welzijn van de ander boven het eigen welzijn verkiest. Met andere woorden, Bijbelse liefde wil altijd het beste voor de ander en is bereid daarvoor zelf te lijden. Emoties en gevoelens zijn hier natuurlijk wel bij aanwezig. En wat is het heerlijk om die liefde ook te voelen voor iemand. Dat is heel erg fijn. Maar hoe fijn die gevoelens ook zijn, die zijn wel ondergeschikt aan de wil. En dat is maar goed ook, want zoals de meesten van ons al weten, gevoelens komen en gevoelens gaan weer. Als ik ze dan naast elkaar zet, dan zien we dat de bron van de wereldse liefde is Cupido. Van de Bijbel is dat God. De fundering van de wereldse liefde, dat zijn gevoelens en emoties. De Bijbel zegt, nee, de fundering is de wil en je eigen keuze. De wereldse liefde zegt, liefde is niet een keuze. Liefde overkomt je. De Bijbel zegt, jazeker wel, de liefde is een keuze. De wereldsliefde is voorwaardelijk, wat het betekent dat het afhankelijk is van anderen. Bijbelse liefde is onvoorwaardelijk. Dat heeft niks te maken met de ander. Je hebt de ander lief omdat je de ander lief hebt. En tenslotte, het doel van de wereldse liefde, vooral als het op romantisch opzicht gaat, is de ware kunnen vinden waarbij die gevoelens blijven. En die ga je nooit vinden, want gevoelens komen en gaan. Het doel van Bijbelse liefde is de ander lief hebben. Het is een doel op zichzelf. Zoals de meeste van jullie weten, ben ik iets minder dan een maandje geleden ben ik opnieuw vader geworden. Ik heb een mooi dochtertje gekregen waar ik heel dankbaar voor ben. En oh, als ze dan zo in mijn armen ligt en ze zit me zo aan te staren, zoals alleen baby's je aan kunnen staren, dan smelt mijn vaderhart wel, dat kan ik je echt wel vertellen. En de meeste van u weten wel waar ik het over heb. Maar er zijn ook momenten, vooral afgelopen nacht, zoals je misschien aan mijn ogen kan zien, dat ik wat minder blij was om haar te zien. Vooral ieder uur huilend. Dan zijn het niet mijn gevoelens en mijn emoties en mijn blijheid die haar die mij uit bed motiveren om haar te drinken te geven. Of haar zo vast te houden als ze buikpijn heeft. Nee, dat is de wil. Dat is geen gevoel, dat is de wil. Als mijn vrouw ooit ernstig ziek wordt, of ze krijgt een ongeluk, waardoor ze totaal afhankelijk wordt. En ze niet meer zelf kan aankleden. Niet meer zelf kan eten, niet meer zelf naar de wc kan. Dan is dat niet mijn gevoelens of mijn emoties of mijn verlangens. Mijn emotionele verlangens die haar dan aankleden, helpen naar de wc te gaan. Nee, dat is de wil. Dat is een keuze die je iedere dag moet maken. En velen van u die aanwezig zijn, die hebben misschien wel ervaring mee. Hoe het is om iemand lief te hebben die niets terug kan doen. Dat is een keuze, daar kies je voor om dan die persoon lief te hebben. Begrijp me niet verkeerd hoor. Emoties en gevoelens hebben echt een plek in de liefde. Maar het is er niet afhankelijk van. Het wordt niet geleid door emotie. Want dat zien we ook bij Jezus, bij Gods liefde voor ons. Hij werd naar de aarde gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. En dit deed hij uit eigen wil. Zoals we kunnen lezen in Johannes 10. Dan zegt Jezus, daarom heeft de Vader mij lief. Omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en het macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Dus duidelijk, Jezus heeft er vrijwillig voor gekozen om te sterven aan het kruis voor ons. Halleluja. Maar tegelijkertijd, lezen we in Matthäus 26, als hij in de hof is en als hij op het punt staat om overgeleverd te worden en die afschuwelijke martelgang gaat beginnen, heeft er niet echt heel veel zin in, kan ik je vertellen. Hij zegt, toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij, zegt hij tegen zijn discipelen. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Jezus stierf niet aan het kruis omdat hij er veel zin in had. Niet dat hij er echt naar uitkeek om, jee, ik ga de meest afschuwelijke dood die de mens kan bedenken ondergaan. Jezus droeg onze zonden niet omdat wij dat waard waren. Omdat wij dat hadden verdiend. Jezus dronk de beker van Gods toorn over onze zonden niet omdat wij hem niet zouden teleurstellen of omdat hij wist dat wij aan zijn verwachtingen zouden voldoen. Nee. Jezus onderging die vreselijke straf omdat dat de enige manier was om zijn bruid, om ons hier vanmorgen te kunnen redden. Het was de enige manier. Ik weet zeker dat er hier mensen zijn die er echt aan twijfelen of God hem of haar wel lief heeft. Ik weet zeker dat die vanmorgen hier zijn. Dat is ook een worsteling die ik zelf veel heb gehad. Misschien heb je wel hele erge dingen gedaan. Misschien niet zo heel lang terug. Waar je ontzettend rot over voelt. Dat niemand hier weet. Zondag zit je hier en denk, nou, als de mensen eens zouden weten wat ik een jaar geleden, of minder lang geleden zelfs, heb uitgespookt. Dan zou ik me heel erg schamen. Stel je voor dat het mogelijk was dat je op de een of andere manier een chip in je hoofd zou kunnen krijgen. En dat al je gedachten en dingen die je gezien hebt en die je gedaan hebt, dat die te zien zouden kunnen zijn op een scherm. Dat we met z'n allen even in je hoofd konden meekijken van wat heb jij afgelopen jaar allemaal uitgespookt? Stel dat dat zou kunnen. Gelukkig kan het niet. Maar stel je voor dat het zou kunnen. Wie zou dat durven? Wie zou denken, oh nee, prima. Ik heb niks te verbergen. Mijn hoofd is rein. Niks te zien hier. Of zou je, en dat zou ik dus doen, die deur uitrennen en nooit meer terugkomen en ga wel ergens anders stage lopen, zeg maar. Broeders en zusters, God ziet dat wel, hè? God ziet alles. Ook die dingen waar je dus net aan dacht. Die vreselijke dingen die je gedaan hebt vroeger. Die dingen die meteen in je opkwamen. Maar ook al die dingen die je al lang weer bent vergeten. God ziet dat allemaal. Elke dag. En toch koos hij ervoor. Om te sterven voor ons. Gods liefde is dus echt onvoorwaardelijk. Zijn liefde voor jou is niet gebaseerd op jou. Ik zou zelfs kunnen zeggen, God heeft jou lief, ondanks jou. God heeft mij lief, ondanks mij. Betekent dat het niks, dat God helemaal niks uitmaakt wat je doet? Nee, dat zeg ik niet, want dat maakt hem zeker wel uit. Jouw gedrag heeft geen effect op Gods liefde die hij voor jou heeft, maar wel op de kwaliteit van jullie relatie. Nogmaals, jouw gedrag heeft geen effect op Gods liefde voor jou, maar wel op de kwaliteit van jullie relatie. Gods liefde voor jou is constant. Maar je kunt hem dus nog wel bedroeven of blij maken. Als we dan deze liefde kennen, als we nu een beetje weten, een klein beetje weten wat Gods liefde voor ons is, dan is het ook Gods oproep om dan ook elkaar zo lief te hebben. Zoals Johannes later schrijft in zijn brief. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem. Dat wie God lief heeft, ook zijn broeder, en dan mag je ook zuster lezen, zuster moet lief hebben. Als wij echt gaan beseffen hoe overweldigend Gods liefde voor ons is, dan wordt het ook veel makkelijker om elkaar als broeders en zusters lief te hebben. Je vrienden lief hebben is niet zo moeilijk, want die kies je uit. Je broeders of zusters, die kies je niet. Denk maar aan je eigen broers en zussen. Want daarom is er zoveel ruzie in tussen broer en zus, want je kiest elkaar niet uit. En zo is het met ons ook. Ik kan me nog herinneren dat ik vroeger als kind op de basisschool, dat ik bij een jongetje thuis ging spelen. En dat was zo ongelooflijk. Hij had 3 oudere zussen en een jongere broer. En die waren zo lief tegen elkaar. Dat was ongelooflijk. Ik kwam bij heel veel mensen thuis als kind. En bij sommigen dacht ik, nou, ik kan niet wachten tot ik weer weg ben. Ze hebben leuke spullen, maar voor de rest wil ik er maar gauw weg zijn. Maar deze mensen die waren zo lief tegen elkaar. De ouders tegen de kinderen, netjes, vriendelijk. En van, wauw, ik wou dat je hier mocht wonen. Ik had zelf ook een hartstikke lief zusje en leuke ouders. Want straks luisteren ze mee. Maar dat was echt wel fijn, maar dit was echt overweldigend. Ik dacht, wauw, je zal hier maar mogen wonen. En ik denk ook dat het daarom zo belangrijk is dat Jezus ook zegt dat wij elkaar moeten lief hebben. Want dit is wat Jezus zegt, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. Daaraan kan de hele wereld zien dat wij Jezus lief hebben. Dat wij als enige, als broeders en zusters over de hele wereld, dat wij weten wat liefde is. Wat zou het een geweldige getuigenis zijn als iemand ons zou zien als gemeente en zou denken, wauw, daar wil ik bij horen. Wat zijn ze lief tegen elkaar. He, als ze weten van alle verschillen die er tussen ons zijn, want we zijn allemaal heel verschillende mensen, ook met verschillende overtuigingen, die verschillend denken over bepaalde dingen. Ondanks dat we totaal anders zijn misschien, dat we elkaar lief hebben. Hij vraagt ons niet om warme gevoelens te hebben naar elkaar. Denk, oh, wat is die persoon toch aardig, oh, wat zijn we leuke vrienden. Dat vraagt hij niet, maar hij vraagt om elkaar lief te hebben. Hij weet natuurlijk ook wel dat de ene mens net wat beter kan opschieten met de ander dan de ander. Hij heeft ons notabene zelf allemaal verschillend gemaakt. Maar hij vraagt ons dus om elkaar lief te hebben. Dat betekent dus dat we het welzijn van onze broeder of zuster, hier bij elkaar vanmorgen, boven ons eigen welzijn moeten stellen. En dat we dus, net als waar we Marco laatst over preekten, dus elkaar mogen dienen. Of moet ik zeggen, moeten dienen. Dat is de ultieme uiting van liefde. Dat kan met hele grote dingen. Bijvoorbeeld als je weet dat een broeder of zuster gaat verhuizen binnenkort, dat je je vrije zaterdag daarvoor opoffert. Dat is een grote stap. En het is heel liefdevol, want je dient de ander. Maar het kan ook met minder grote dingen. Als je weet dat een broeder of zuster ongeneeslijk ziek is, of die moeilijk naar de kerk kan komen, dat je die een kaartje stuurt. Of een keer opzoekt. Aandacht geeft. Of als je een plekje vrij hebt in de auto, dat je vraagt, hey, wil je met ons meerijden naar de kerk? En dat is niet zo moeilijk als je die broeder of zuster heel graag mag. Dan hoef ik dat niet eens te vragen. Dat doen jullie al. Dat doen we met z'n allen al. Maar als het echt liefde is, dan doe je dat zelfs voor broeders of zusters die je niet kent. Of nog beter, die je eigenlijk niet zo graag mag. Dat zou nog mooier zijn, want dat is ook wat Jezus zegt. In Lucas 6 zegt hij, en als jullie hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. Echte Bijbelse liefde heeft dus ook de mensen lief die moeilijk lief te hebben zijn. En dat geldt voor ons in de regenboog Noord en broeders en zusters wereldwijd, maar ook voor buiten de kerk natuurlijk. Want zoals Jezus dus net zei, onze liefde is dé manier om de hele wereld te laten zien wie God is. Want God is liefde. Heb je bijvoorbeeld in je straat een asociale buurman wonen? Noem maar iets heel specifieks. Ik zie een aantal mensen lachen, dus er wonen veel asociale buurmannen hier, begrijp ik. En waar de hele buurt eigenlijk een beetje overroddelt, waar iedereen een beetje met zijn rug naartoe draait als hij komt. Juist zo iemand, is het zo gaaf om zo iemand dan juist lief te hebben. Ga eens bij hem op bezoek. Nodig hem uit. Juist bij die mensen die niet aardig zijn, of aardig lijken, komt Gods liefde als beste tot uiting, omdat je er zelf dan helemaal geen belang bij hebt. Je gaat niet met iemand om omdat je hem aardig vindt, maar juist omdat je denkt, ik wil deze persoon lief hebben, want dat is Gods opdracht. Want hij vraagt ons ook om de mensen lief te hebben die ons haten. En daarnaast, ook al is de eerste ontmoeting misschien niet heel spectaculair, gaan ze meteen op hun knieën en aanbidden ze Jezus. Misschien ook wel, misschien niet. Het maakt meer impact dan dat je denkt. Want de meeste mensen hebben dan ook wel door dat ze niet zo vriendelijk zijn en dat ze weinig vrienden hebben. En als dan één iemand is die steeds vriendelijk is, die steeds dingen voor hen doet, die zegt, hey, kan ik boodschappen voor je doen, wil je koffie? En als die enige persoon die dat doet, als dat een christen is, wat voor getuigenis is dat? Dus ik wil jullie ook oproepen, ken u iemand in jullie omgeving die niks met Jezus heeft? Die door de hele buurt eigenlijk een beetje uitgekotst wordt? Ga ervoor kiezen om die persoon deze week lief te hebben. En nog veel langer. En je zal zien dat Gods liefde de hardste harten kan laten smelten. Want dat deed Jezus ook. Hij zocht de mensen op die uitgekotst werden door de samenleving. Die aan de randjes bungelden. Denk aan Zacchaeus bijvoorbeeld. Of denk aan die vrouw die zijn haar en zijn voeten heeft geolied. Zij heeft haar geld op een hele zondige manier verdiend. Maar Jezus zocht haar wel op. We hebben dus gezien dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. En dus niet van ons afhangt. Maar het is helemaal zijn eigen keuze. Hij heeft ervoor gekozen om ons lief te hebben. En dat is dus ook dus wat liefde is. En wat dus ook de oproep is aan ons. Voor elkaar in de regenboog Noord. Maar ook in de wereld daaromheen. Want dat is wat liefde is. Het is niet een gevoel of een emotie. Maar een keuze die voorkomt uit de wil. En een keuze die God zelf genomen heeft. En een keuze die hij aan ons vraagt. Heere God, we danken u voor uw onvoorwaardelijke liefde. Heer, uw liefde die zo overweldigend is dat ik kan nog wel een uur over preken en nog steeds niet tot de kern komen hoe groot en overweldigend dit is. Heer, ik bid ook voor de broeders en zusters die hier in de gemeente zijn, die worstelen met de vraag of u hen wel lief heeft. Heer, door wat ze gedaan hebben of door wat voor reden dan ook, dat ze niet durven te geloven dat u hen lief hebt. Heer, ik bid voor hen dat ze mogen weten dat uw liefde voor hen niet afhankelijk van hen is. Dat u hen lief hebt, ondanks hen. Dat ze zich daarvoor mogen verheugen. Heer, dat hun liefde, dat hun zonde niks afdoet aan Gods liefde voor hen. U hebt een onvoorwaardelijk liefde. Heer, en ik bid ook voor ons vanmorgen en als we straks weer hier weggaan, dat u mensen op ons hart legt, in de gemeente en daarbuiten, die uw liefde nodig hebben. Heer, en die moeilijk zijn om lief te hebben. Want daarin, Heer, zien we uw liefde groter dan waar dan ook. Zegen ons, o Vader. In Jezus' naam.
Dankjewel, Matthijs. We gaan een lied zingen die daar heel erg bij past. Een lied wat ik vaak naar mijn vrienden stuur, waarvan sommigen niet gelovig zijn, maar die telkens weer geraakt worden door de tekst. Nou, laat het op je inwerken. We gaan samen zingen.
hoog zal staan. Drink van het water, kom en dorst niet meer. Kom alle zondaars, kom vind genade. Kom aan de tafel, hij stelt niet teleur. Proef van zijn goedheid, vind wat je altijd al zocht. Want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn zoon ons heeft gegeven. En ieder die dat gelooft, zal eeuwig leven. Jezus wacht daar op jou met open armen. Want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn zoon ons heeft gegeven. En ieder die dat gelooft, zal eeuwig leven. De helse macht voor altijd. Wij zijn gered, de schuld is gedragen, want God had ons zo lief. Prijs God, zijn zegen rust op ons. Prijs Hem, zijn liefde is zo groot. Prijs God, zijn zegen rust op ons. Prijs Hem, zijn liefde is zo groot. Want al zo lief had God deze wereld, dat Hij zijn Zoon nam. Ons heeft gegeven, want al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn zoon aan ons heeft gegeven. En ieder die dat gelooft, zal eeuwig leven. De helse macht voor altijd verslagen, wij zijn gered. De schuld is gedragen, want God had ons zo lief. Breng al je falen, breng je verslaving, kom leg ze neer aan de voet van het kruis. Jezus wacht daar, God heeft ons zo lief.
Ja, daar zitten we dan. Dankjewel. Ja, de tweede preek van onze stagiair. Prachtig. Wel een, enerzijds een heel bekend thema. God is liefde. Dus ik dacht, nou, dat 13 in de dozijn thema en dat als stagiair, je moet maar durven. Maar ik zat daar en dacht, Matthijs, wat heb je toch een gigantisch mooie preek, mooie verkondiging gegeven.
Dankjewel.
Ja, je maakt heel mooi de link tussen Gods liefde voor ons en dan vervolgens onze liefde voortkomend van daaruit. Naar de mensen om ons heen in de gemeente en ook daarbuiten. En je begon ook even met twijfelen aan Gods liefde.
Ja.
Van hoe weet ik nou dat God van mij houdt? Hè? Zoiets had je op je PowerPoint mee. Welke stappen zou je kunnen zetten om die liefde van God enerzijds met je koppie te aanvaarden, maar ook, en zo heeft God ons ook geschapen, zei je, maar ook om dat vervolgens te gaan voelen. Het zijn misschien wel twee andere dingen. Dus ja. Ontzettend lastige vraag, hoor. Maar ja. Ik denk, zo'n masterstudent, die kan ik echt wel even ergens voorzetten. Dus als je het zomaar gedacht hebt, dus natuurlijk een geitje, maar Welke stappen zou je nou kunnen zetten om dat enerzijds voor jezelf ook echt te leren aanvaarden, dat God van je houdt, maar ook vervolgens ook te voelen? Want daar kan ook wel eens een beetje spagaat in zitten.
Ja. Dat is echt een goede vraag, ja. Mm. Ten eerste denk ik dat het nodig is om bij jezelf na te gaan. Is dat zo? En de manier hoe ik bij mezelf erachter kwam dat ik er echt aan twijfelde, heeft God mij lief? Of hè, is Gods liefde op de een of andere manier afhankelijk van mij? Was omdat ik merkte dat ik anders ging bidden. Als ik een goede dag had gehad waarin ik lief was tegen iedereen en ik het idee had dat ik het werk van de Heilige Geest in mijn leven wat zichtbaarder was dan op andere dagen, dan bad ik heel anders, met veel meer vertrouwen en met Heer en dit en dat. Maar ik merkte als ik een slechte dag had, waarin ik gewoon niet zoveel zin had om de Heilige Geest zijn werk te laten doen, en ik merkte dat ik gewoon niet op één lijn zat met God, dat ik dan heel anders ging bidden, dat ik veel meer wat angstig ging bidden. En toen kwam ik erachter van, mijn prestatie is eigenlijk hetgene wat mij beweegt om te bidden. En toen dacht ik, dit is niet goed. Als je heel anders bidt als je net gezondigd hebt, of heel anders bidt als je een hele goede dag hebt gehad, dan is je liefde van God, geloof je niet dat het dan echt onvoorwaardelijk is. De laatste tijd gaat het gelukkig beter, omdat ik, en de stappen die ik daarvoor voor zet, is gewoon heel veel lezen in de Bijbel, waarin ik ook lees over het volk Israël, die continu falen, continu tekortschieten, en God steeds trouw blijft aan zijn beloftes. Dus van, als God trouw is aan Israël, dan kan God ook trouw zijn aan mij. En wat ook helpt is dat ik zelf kinderen heb, dat ik denk, ja, mijn kinderen kunnen mij ontzettend soms, vooral met mijn zoontje, kan mij soms best wel boos maken als hij gewoon heel eigenwijs blijft. Maar mijn liefde voor hem verandert niet. En dus denk, als je zelf kinderen hebt, is dat misschien makkelijker om te begrijpen dan wanneer je het niet hebt. Maar toch, het voorbeeld dat we vinden in de Bijbel, dat is voor mij wel de beste stap. Ja.
Ja, dat is mooi inderdaad. Als je naar Israël kijkt, jij zei inderdaad terecht, God is de bron van liefde. God is liefde. En als je dan naar Israël kijkt, in de Bijbel kun je natuurlijk lezen dat ze niet uitgekozen zijn omdat ze zo bijzonder waren. Maar ergens staat zelfs zoiets van, nou, ze waren eigenlijk een hartstikke eigenwijs volk en dat kunnen ze nog zijn.
Dat was ook in de tekst die ik wou lezen, die ik laatst moet schrappen helaas.
Ja.
Israël als voorbeeld inderdaad. Van.
Ja, maar dat je dan ziet dat in dat voorbeeld God wel van ze houdt.
Precies.
En dat is een stuk overgave.
Ja, hij zegt juist van, ik heb jullie uitgekozen niet omdat jullie het machtigste of sterkste volk waren. Ja. Maar juist omdat jullie de minste waren. Daarom heb ik jullie uitgekozen. Ja. En dat is zo'n lijn die door de hele Bijbel loopt, dat God altijd de underdog kiest.
Gods liefde.
Ja.
Uitstralen. En uitleven, had ik hier maar opgeschreven. Maar hoe doe jij dat zelf? Je hebt het nu over een buurman, maar hoe doe jij dat in je leven?
Ik heb dus een buurman. Nee, ik heb wel een buurvrouw die heel, die is dementerend. Ik woon in een flat met heel veel ouderen. En die maakt soms best wel veel lawaai. Ik heb ook een buurvrouw die heel veel overkomen is. En die heeft gewoon echt een luisterend oor nodig. Ik zit niet altijd op te wachten. Want ik heb het natuurlijk zelf ook druk. Maar ze heeft niemand anders in haar leven. Dus ik ben, mijn vrouw en ik zijn de enige, voor zover wij weten, die in haar leven zijn, waar ze terecht kan. Daar krijgen we weinig echt terug voor. Maar we weten wel dat wij in haar ogen zijn wij heel waardevol. En dat is een van de manieren waarop ik dat probeer te doen.
Mm-hmm. Mooi, indrukwekkend ook. En ik weet dat er veel meer mensen zijn die bijna geen mensen in de omgeving hebben.
Dat zijn er echt veel, hoor.
Als onze ogen en harten daar maar voor openstaan. Hè?
Ja, en dan mag je om bidden.
We hadden pas met de outreach ook eens een onderzoekje gelezen over de Veenendaalse wijken. En dat wij waar de regenboog zit, hier, de Engelenburg, de wijk, is de wijk met de grootste eenzaamheid in Veenendaal.
Ja. Nou jongens, jullie,
er is overal wel wat te doen. Ja, inderdaad. Ja. Onderlinge liefde in de gemeente, om het dichter bij onszelf te halen. Heb je tips? En zo niet, ja, maar ik zat even te denken, hoe wakkeren we dat aan? Met zo'n duidelijke verkondiging, van joh, als God van jou houdt, maar jij houdt niet van je broeder, dat is nep.
Ja.
Maar dat is meer vanuit de negatieve kant, de spiegel, maar hoe wakker je het aan?
Nou, wat ik zou willen vragen is, als je bij jezelf nagaat, misschien hoef je er niet lang over na te denken, wie uit deze gemeente heb ik een beetje, mag ik niet zo? Of wie heb ik een beetje wrijving mee, of een keer een aanvaring mee gehad? Ik denk, hey, ik ga jou deze week Ik ga iets doen voor jou. Ik ga boodschappen voor je doen. Ik ga bij je op bezoek. Ik ga je helpen verhuizen. Of ik ga iets doen voor je. En wat je echt zult merken...
Ik weet wat ze denken. Nee, wacht gewoon een paar maanden. Dan valt het niet op. Want als je nou deze week gaat bellen...
Dat ja? is zo, ja. Maak het niet te overduidelijk inderdaad. Maar eigenlijk tegelijkertijd is dat toch juist waardevol. Want als je weet, hey, iemand heeft er niet zoveel zin in, maar doet het toch. Dat is ergens straalt dat meer liefde uit dan wanneer iemand iets doet wat hij zelf ook leuk vindt om te doen.
Ja.
Dus in die zin. Maar als je met z'n allen tegelijk massaal en ook allemaal op één iemand doet, dat is misschien wel erg, erg opvallend inderdaad.
Als ze de hele preek vergeten zijn en ze bellen elkaar van de week, denken ze dan...
ja, precies.
Ja, maar gewoon concreet, dus gewoon een stap zetten.
Gewoon een stap zetten. Dus ja. Niet eerst wachten tot je warme gevoelens krijgt voor iemand, maar gewoon de stap zetten. En straks kom je erachter dat die persoon eigenlijk helemaal niet zo onaardig is. Dan heb je weer een broeder of zuster. En dan ga je naar de volgende.
Of dat die wel onaardig is en dat gewoon een goede testcase voor jou is. Oké, hoe lang hou je het vol?
Ja. En als je dat niet kunt, moet je echt afvragen, heb ik wel lief?
Mm-hmm.
Dat is weer de andere kant. Als je alleen maar met mensen omgaan die jou aardig vinden, waar je energie van krijgt, ja, dan wat Jezus zelf zegt. Hè? Wat doe je dan anders dan mensen die hem niet volgen?
Ja. Ja. Nog eentje. Is een hele spannende hoor. Maar hoe verhoudt Gods onvoorwaardelijke liefde, waar je steeds op hamerde, hoe verhoudt hij zich ten opzichte van iemand die, stel het is een discipel van Jezus, als je dat dan nog zou kunnen zeggen, met een verhard hart, die geen reactie geeft op deze preek, of weet ik veel wat. Dus een verhard hart en aan Gods onvoorwaardelijke liefde.
Ja. Ja, dan is het natuurlijk wel de vraag van hoe kan je echt een discipel zijn van hem en een verhard hart hebben? Hmm. Want dat is het eerste natuurlijk wat hij doet, is dat God je hart zacht maakt. En Jeremia schrijft natuurlijk ook dat hij een nieuw hart krijgt. Een hart dat wil liefhebben. En als je ziet hoe Jezus, met wie Jezus omging, wiens harten verhard waren. Dat waren zijn discipelen onder andere, maar ook de schriftgeleerden waar hij continu... En je ziet dat Jezus ook niet echt zijn best doet om hen te winnen.
Mm-hmm.
Je hebt een paar uitzonderingen, zoals Nicodemus. Maar verder is het alleen maar van, jullie zijn allemaal rattenslangen en weet ik het allemaal. Dus als je hart echt zo verhard is en het raakt je niet, het doet je helemaal niks. Ja, dan moet je wel afvragen, is mijn hart wel echt nieuw? Heb ik wel een nieuw hart? Ja, we zijn met z'n allen, niemands hart is al helemaal zacht zoals God het wil hebben. Je moet niet denken van, wat moet ik zijn? Maar als je denkt van, ik ben misschien niet wat ik wil zijn, wat God wil dat ik ben, maar ik ben niet meer wie ik was. En dan ben je op de juiste weg. En dan is het gewoon in afhankelijkheid leven en steeds vragen, God, vernieuw mijn hart, maak mijn hart zacht. En juist door mensen die moeilijk zijn om lief te hebben, merk je ook, zo heeft God mij ook lief. Want we denken misschien dat we heel lief zijn, maar wij zijn ook niet makkelijk om lief te hebben. Ik in ieder geval niet.
Well, ditto. Ja. Ja, dankjewel, Matthijs, voor je openheid, voor de spiegel, maar ook voor de oproep om God lief te hebben boven alles, maar zeker ook onze naast als onszelf. En dat is soms al een uitdaging.
Zeker weten, ja.
Dank u wel, joh.
Graag gedaan.
God zegen. Ik mag gelijk door naar de mededelingen, gemeente. We komen zo aan het eind van de samenleving.